Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
De nacht van zondag op maandag werd ik om 3:50 wakker. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
Je luistert naar de podcastserie Het Verdwenen Meisje. Over weesmeisje Willeke Dost. Dat spoorloos verdween toen ze 15 jaar oud was. Weggelopen werd lang gedacht. Want meisjes van 15 lopen wel vaker weg.
Ja, we zijn wel even bij de woning geweest en gekeken. Want voor hetzelfde geld loopt ze ergens buiten op dat moment.
Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik vertel over de zoektocht van journalist Aniek Oosting. Die speurt naar het antwoord op de vraag waarom we zo weinig weten over dit verdwijningsmysterie.
In de eerste aflevering hoorde je dat de politie al vrij snel na haar verdwijning geen aanknopingspunten meer had om verder te zoeken. Een uitgebreid sporenonderzoek is in 1992 nooit gedaan. Maar toen ze niet terugkwam, werd steeds vaker gedacht aan een misdrijf. Is ze weggelokt? Meegenomen? Misbruikt? Vermoord? Dit is aflevering 2. Wie was Willeke?
Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Dost uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond, sluik haar tot op de schouders, mogelijk in een paardenstaart.
De nacht van zondag op maandag werd ik om 3:50 wakker. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
Ze is spoorloos verdwenen en in theorie, hè, want je kan niks uitsluiten, zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven.
Het is nu 30 jaar geleden dat Willeke Dost verdween. Waarom weten we vandaag de dag eigenlijk niets meer dan op de dag dat zij verdween? Wat kan er met Willeke gebeurd zijn? Om die vraag te beantwoorden moeten we haar eerst beter leren kennen. Daarom reis ik samen met mijn collega Herman Sandman naar de geboortestreek van Willeke in de Drentse Veenkoloniën.
Heb je hem gevonden?
Ja.
Ja, daar is hij. Ah, Willeke staat erbij op.
Ja, dat is ontroerend. Hier liggen ze dus, Willem Dost en Truus Wopkum, de ouders van Willeke. Willeke staat er zelf op.
We staan op de begraafplaats in Tweede Exloomond, een lintdorp. Links zien we weilanden, rechts de kern van het dorp en we staan voor het graf van Willem Dost en Truus Wopke. Het is een vrij standaard begraafplaats. De graven liggen in rechte rijen, daartussen grind en in het midden een boom.
Er staat ter nagedachtenis aan mijn lieve ouders Willem Dost, 3 oktober 1951, overleden op 26/12/1977 en Truus Wopke, geboren op 26 oktober 1949 en ook overleden op 26/12/1977.
Jeetje.
Links staat vader, dus Willem ligt links en moeder Truus ligt rechts.
Ouders van Willeke halen op tweede kerstdag 1977 met de auto patat voor het avondeten. En komen nooit meer terug. Wat hen is overkomen, zal het leven van Willeke voorgoed veranderen.
Ze is continu aan het overleven ergens natuurlijk.
Ja.
Alleen dat overleven doet ze met een bepaald gedrag wat afwijzing oproept.
Willeke was continu aan het overleven, zegt Roelof Martens, die vanaf 1981 haar gezinsvoogd is. Ik vraag me dan gelijk af, wat voor meisje was Willeke? Waarom gedroeg zij zich zo?
We gaan terug naar de avond van tweede kerstdag 1977. Naar een klein Drents dorp een kleine 60 kilometer ten noordoosten van Koekangen. Daar wonen Truus en Willem met hun baby Willeke.
Nummer 23 is dit.
Het meisje wordt geboren op 26 november 1976. Het gezin woont in een vrijstaand huurhuisje aan de enige weg die het langgerekte dorp Rijk is.
Ja, en het moeten twee huizen vlak bij elkaar zijn, want je hebt 28 en 28a, dus dan zou dat dit zijn.
Ja, ik moet even... Er komt een auto achter mij aan, dus ik zet hem even aan de kant, ja. En dan doe ik de alarmlichten ook even aan.
Het geboortehuis van Willeke Dost wordt na een korte speurtocht gevonden.
Okay. Daar zijn we nu op de oprit voor het ouderlijk huis.
Het is een mooi huis van straat te maken.
Aniek en haar collega Herman Sandman zijn naar eerst Exloërmond gereden. De plaats waar Willeke bijna 50 jaar geleden wordt geboren. En ze zijn benieuwd of er nog iets te vinden is dat naar Willeke verwijst.
Het is best een leuk huisje. Het is niet groot, het is... Maar nou ja, voor stadse begrippen wel. Maar het heeft een eigen oprit, best wel veel groen eromheen.
Hier is niemand thuis. Maar bij de buren wel. En Herman besluit zijn geluk te beproeven.
Dag.
Goedendag.
Mag ik u vragen? Ik kan niks verkopen, maar... wie bent bezig met een verhaal over het wichtje wat hier verdwenen is? Die de oude Jim hier woont.
Ja.
Truus en Willem.
Ja, dat waren mijn buren, ja.
Ja. Ja, Willem en Truus, ja.
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 De buren van Truus en Willem blijken hier nog steeds te wonen en willen graag met ons praten over vroeger.
Van de buren krijgen we de naam van Hendrik Scheepstra. Hij was de boezemvriend van Willem en zou die kerst in 1977 met zijn vriendin Rikst bij Truus en Willem op bezoek zijn geweest. Hendrik is al overleden, maar Rikst wil wel met ons praten over de ouders van Willeke en de avond van het ongeluk.
Rikst, die dan nog maar 16 jaar oud is, komt met haar verkering Hendrik vaak over de vloer. Truus is volgens haar een rustige, lieve vrouw die altijd een beetje op de achtergrond is. Willem niet. Die heeft bravoure, weet wat hij wil en lust graag een biertje. Truus werkt destijds in een supermarkt in Coevorde, weet Rikst. Als haar vriend Hendrik daar samen met Willem in de buurt aan het werk is, piept Willem er vaak even tussenuit om Truus te zien. Ze kennen elkaar dan net.
Ja, wat was Willem voor een man? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, een beetje moeilijke omschrijving. Want hij kan natuurlijk ook wel eigenzinnig wezen. En hij kan soms ook wel wat egoïstisch wezen. Maar hij was goed voor Truus. Ja. Ik bedoel, en hij was hartstikke gek met hun dochtertje natuurlijk. Ja. He, van, wat was Willem voor een man? Ja. Ik vond hem wel aardig.
Willeke is een makkelijk kind volgens Rikst. Als ze op bezoek zijn, ligt baby Willeke meestal in haar kamertje, vlak bij de woonkamer te slapen. De twee stellen zien elkaar vaak, zo ook op tweede kerstdag 1977.
Nou ja, tweede kerstdag, hapje, drankje. En op een gegeven ogenblik, ja, toen was het bijna etenstijd. Nou, we moesten met patat opgehaald worden. Ik moet bijvertellen, van Willem en Truus haar auto, daar deugden de remmen niet zo heel erg van. En Truus die had eigenlijk nog nooit in een nieuwe auto gereden. En die van ons die was dan dus nog geen half jaar oud. En toen heeft mijn man gezegd van neem dan mijn auto maar mee. Ja, dan kun je daar ook eens een keertje in rijden. Nou, dat stond Truus wel aan natuurlijk. Dus Truus, van ga jij mee richt? Ik zeg van zo vaak zit je niet met z'n beiden in die auto. Ga maar mooi met z'n tweeën. Nou ja, dat was ook prima. Dus zij met z'n tweeën in de auto. En ze kwamen maar niet terug. En op een gegeven ogenblik zei mijn man van... Ik vertrouw de zaak niet. Voor hetzelfde geld dan zitten ze daar aan de bar. En ik ga er maar eens een achterna. Dus die heeft de auto van Willem gepakt. En die is die kant ook opgegaan. En die kwam ook maar niet weer.
Willem en Truus rijden naar de snackbar in de nieuwe Golf Sprinter van Hendrik. Ze hoeven niet ver. Het is maar een klein stukje over de Mondenweg naar Tweede Exloërmond, het dorp even verderop. Het ongeluk dat dan gebeurt maakt zoveel indruk dat de buren van Truus en Willem het zich nog kunnen herinneren, vertelt buurmeisje Corrie.
Ja. Vergeet niet weer hoe zij hier wegrijden ben. Ja. Dat ik dacht van, dit gaat niet goed. Hij scheurde hier weg, zonder met Truus.
Ja.
Dat was niet normaal.
En hoe oud was jij toen?
Ik was 14, denk ik.
En dan heb je al het beeld van, ze rijden hier weg van als dat maar goed komt.
Ja,
en
dat... Maar ze gingen niet rijden bij het restaurant Tunuit Vermont.
Ja.
Ja. En hoe laat was dat?
Ik denk ervan vijf uur.
Ja, het was al donker.
Ja.
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 En toen kwam mijn oudste dochter, die kwam met haar vriend weer en toen zei ze van, er is wat gebeurd op de Mondenweg, we gaan kijken. Jeetje. En toen kwam ze weer helemaal wit verdrongen, want ze schrok zo doodje dat de buren dat waren. Dan ze wel allemaal onder doeken, dan ze wel gevraagd wie dat waren.
Ja.
Dus als ik er nou aan denk, krijg ik nog kippenvel.
Ja.
Blauwe zwaailichten kleuren de lucht boven de Drentse Mondenweg. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In een flauwe bocht, zo'n 100 meter voor de afslag naar links, naar Eerste Exloërmond, is het misgegaan. Goed mis zelfs.
De auto waarin Willem en Truus zaten raakte vermoedelijk door een te hoge snelheid in een slip, ramde een tegenligger en werd daarna gegrepen door een tweede auto. Hij is uit de auto geslingerd en ligt in het bouwveld. Zij hangt met haar hoofd uit de wagen. De vader en moeder van Willeke overlijden ter plekke. Ze zijn 26 en 28 jaar oud.
En op een gegeven moment, toen begon Willeke te huilen. En die heb ik dus van bedje afgehaald. Dus ik liep met een beetje heen en weer om mij maar een beetje stil te krijgen. En dat lukte. En ja, de keukenraam, die keek precies richting de Mondenweg. Nou ja, toen zag ik de lampen. Een en al blauw. Dus ja, daar was wat gebeurd. En ja, het klopte aardig wel met de tijd. Nou, en wie toen binnenkwam, dat stukje ben ik kwijt, dat weet ik niet. Maar die heeft toen verteld dat Willem en Truus dan dus in de auto verongelukt waren. Ja, ik heb Willeke jasje aangetrokken, ik heb de deur heb ik dichtgetrokken en ik ben met Willeke ben ik naar zijn auto's gegaan. Ja.
Op de avond van tweede kerstdag brengt Rikst de dan 13 maanden oude Willeke bij haar oma Willy Dost, de moeder van Willem, die een paar honderd meter verderop woont aan de lange rechte weg. Het moment dat Willeke op de arm van Rikst haar ouderlijk huis verlaat, is de start van een turbulent leven en een traumatische zwerftocht. We staan hier uitgebreid bij stil, omdat het trauma dat hier ontstaat alles bepalend is voor de rest van het leven van Willeke.
In eerste instantie wordt Willeke opgevangen door haar oma. Zij woont een paar huizen verderop, vlakbij. Maar is dat de plek waar zij ook moet opgroeien? Meteen is er ruzie tussen de families van haar ouders over de vraag wie voor Willeke gaat zorgen. Zelfs het dorp bemoeit zich ermee. Er komt een handtekeningenactie om Willeke bij haar oma te houden. En ook de kinderbescherming komt erbij.
Door een wegvallen van beide ouders moest in een gezag worden voorzien. Dus dan doet de Raad voor de Kinderbescherming automatisch onderzoek. Mm. En dan kijken ze eerst naar de familie. Wie in de familie kan dit kind opvoeden en met het juridische gezag, de voogdij, over het kind worden belast? Mm-hmm. En nou, daar had die familie dus ruzie over. Daar kwam de familie zelf niet uit, want direct naar het ongeluk is de kind naar oma gegaan. En oma zei van, ja, de kind kan wel bij me blijven. En de familie Wopke die vond dat niet zo'n goed idee. En die zegt van, nou, dit is geen goede opvoedingssituatie. Het kind kan beter bij ons zijn. Mm-hmm. En toen heeft de Raad voor de Kinderbescherming geadviseerd dat het kind naar de familie Wopke moest. Dus die is op last eigenlijk, van min of meer van de rechter. Helemaal de Raad voor de Kinderbescherming, die adviseert dan de rechtbank. Die heeft toen de rechtbank geadviseerd, dit kind moet naar de familie Wokken. En ook de familie Wokken moet het gezag over dit kind krijgen.
De Raad voor de Kinderbescherming oordeelt dus dat Willeke het beste kan wonen bij de broer van haar moeder, Theo Wopke, en zijn vrouw Klaasje. Zij krijgen de voogdij. Willeke moet weer verhuizen. Weer wennen aan een nieuw huis. Weer nieuwe ouders. En samenleven met twee oudere neven en een nicht. En dat gaat niet goed. De peuter geeft over, ze plast in bed en ze stopt met eten. Niet zoals ieder kind wel eens een maaltijd weigert. Willeke is zo hardnekkig dat ze wordt doorverwezen naar een ziekenhuis.
Ja, die vonden geen enkele lichamelijke aanwijzing waarom dit kind niet at. Dus het moest wel op het emotionele vlak liggen, op het vlak van betrokkenheid. En ze maakten toen ook die ouders Wopken mee. En met name mevrouw Wopken, die is nog een beetje eisend. En zo zat ze ook helemaal in leven en waarschijnlijk ook naar het kind toe. En dus die raakte steeds meer gefrustreerd, ook in het kind, omdat dat kind niks wou. En toen kwam het ziekenhuis Hardenberg tot de conclusie, het is niet zo'n goed idee om dit kind terug te laten gaan naar de familie Wopken. En dat accepteerde de familie Wopken niet.
Hoe het verder gaat met Willeke hoor je na deze boodschap.
Mijn naam is Theresa Langeler en ik ben verslaggever Klimaat en Duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
Opstandig en onhandelbaar. Volgens Martens verzet Willeke zich zo hardnekkig omdat ze, klein als ze is, al beschadigd is door wat ze heeft meegemaakt. Het ongeluk van haar ouders, het afscheid van haar oma en het niet kunnen aarden in het gezin van haar oom en tante. Een hechtingstoornis in ontwikkeling, zeggen de artsen. Wat dat precies is, daar komen we later op terug. Maar het is belangrijk om te weten dat Willeke dus geen gewoon meisje is en dat ze anders reageert dan kinderen van haar leeftijd. Het psychiatrisch ziekenhuis vindt dat Willeke niet meer bij de familie Wopken kan wonen. Ze zijn geen goede match. Haar oom en tante zijn het hier niet mee eens. Zij hebben Willeke opgenomen in hun gezin en willen hun kleine nichtje niet loslaten. Daarom komt de kinderrechter eraan te pas. En die stelt Willeke onder toezicht. Haar oom en tante hebben nu veel minder over haar te zeggen.
We hebben natuurlijk tante Klaasje Wopke gebeld en gevraagd of ze ons meer over Willeke wilde vertellen. Haar oom Theo is al overleden. Maar Klaasje Wopke heeft problemen met haar gezondheid. Door over Willeke te praten komt alles weer boven en dat vindt zij op dit moment te moeilijk.
Nu Willeke niet meer bij familie mag wonen, wordt ze ondergebracht bij een stichting. De Stichting Therapeutische Gezinsverpleging. Ze is een tijdje op de psychiatrische afdeling van Academisch Ziekenhuis Groningen, maar krijgt een nieuw thuis bij een pleeggezin. Dat is het moment dat Roelof Martens als gezinsvoogd en toezichthouder in haar leven komt. En dit is de Willeke die hij ontmoet.
Ik heb haar altijd wel eens meegemaakt met een kind die nauwelijks iets zegt, heel afhoudend is. Zo heeft ze zich wel gemanifesteerd.
Willeke is geen gemakkelijk kind. Het is een moeilijk kind zelfs. De gezinnen waar ze terechtkomt zijn allemaal therapeutische pleeggezinnen. Mensen die weten dat ze een kleuter in huis krijgen met psychische klachten. En die weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar toch gaat het mis in die pleeggezinnen. Haar pleegouders in het eerste gezin gaan scheiden en het tweede gezin houdt het niet vol. Willeke is dan een jaar of 6. Hoe komt het toch dat het met Willeke niet wil lukken?
Nou ja, ik kan het hele rijtje opnoemen. Laag zelfbeeld. Weinig vertrouwen in zichzelf en anderen. Moeilijk om kwetsbaar op te stellen. En vanuit onveiligheid ervaren anderen als onbetrouwbaar. Druk en chaotisch in denken. Dat wil niet zeggen dat het kind chaotisch is, maar het zit net al met ADHD, van binnen ben je wel chaotisch. Snel boos en gefrustreerd. En dat komt vanuit een vorm van gekrenktheid. Kan geen vriendschappen onderhouden. Onvoorspelbaar gedrag. Kan ook niet goed nadenken over oorzaak en gevolg. Want het overkomt je. En doordat je weinig structuur hebt van jezelf, is alles een soort prikkel voor je waar je weer een soort oplossing voor moet bedenken. En men zoekt ook vaak de grenzen op. En dat geldt met name voor pleegouders, waar door pleegouders uiteindelijk ook uitgeput raken. Het zijn eigenlijk kleine kinderen van 6 jaar die voortdurend in de puberteit zitten.
Omdat Willeke psychische problemen heeft, gaat ze naar de Ruitersteen in Smilde. Een tehuis voor kinderen met psychische problemen. Daar wordt gewerkt aan haar probleem. Daar kan ze onderduiken in een groep. Er zijn geen pleegouders die haar misschien willen knuffelen. Of die verwachtingen van haar hebben. Die op haar letten. Maar er is een groepsleider. Die weet dat ze een beschadiging heeft. En weet hoe hij daarop moet reageren.
Het doet van de buitenkant doet het gewoon heel vriendelijk aan.
Ja.
Dus het is geen log kinderthuis die vroeger in grote villa's zaten. Met allemaal kamers en er was dan een slaapzaal of zo. Nee, de Ruitersteen doet op zich heel vriendelijk aan met al die huisjes. Het zit kinderpsychiatrie. En het werkt ook heel anders dan in gewoon het kinderthuis. Want je hebt een groep en je hebt een speltherapeut en af en toe een psycholoog die ook nog met een kind praat. En probeert erachter te komen wat gaat er in een kind om. En weer de groepsleiding adviseert, zo moet je met zo'n kind omgaan.
Geen pleeggezin meer voor Willeke, maar een instelling, een tehuis. Hoe moet het nu verder? In die periode logeert ze soms een weekend bij haar tante Klaasje en oom Theo. Ze gaat in Smilde naar de lagere school, totdat er een laatste poging wordt ondernomen. Willeke is dan 10 jaar. En ze verhuist nog 1 keer naar een pleeggezin. Naar Piet en Herna Mulders in Koekangen.
Kijk, het trieste is van je hoopt dat met specifieke pleeggezinnen, met intensieve begeleiding, dat je zo'n kind kunt helpen. En dan lukt dat niet. Dus je probeert het naar een ander gezin. Maar je kunt ook een kind van 6, 7 jaar kun je geen half leven in een internaat laten groot worden. Want dat is op zich ook beschadigend. En dat is het enige alternatief dan. En als we de Ruitersteen niet meetellen, kwam ze daarna bij de familie Mulder. Dus ze heeft in 6 gezinnen gewoond in een korte leven.
Is dat veel voor
pleeggezinnen? Dat is heel veel.
Wat mij opvalt als we in het leven van Willeke duiken, is dat het zo'n zwaar beschadigd meisje was. Dat wist ik niet. Ze zat natuurlijk in een pleeggezin en haar ouders waren overleden. Een gewoon leven had ze niet, maar ik heb me nooit zo gerealiseerd dat ze eigenlijk best veel psychische klachten had. En dat ze zo anders was. Die kant van haar komt ook niet naar voren in verhalen uit oude kranten of zo. De politie heeft daar ook niets over gezegd. Dat kan komen omdat de familie Mulders nooit vertelde over deze kant van Willeke. Dat was een bewuste keuze. Ze wilde dat Willeke gewoon naar huis zou kunnen komen en zich dan niet zou hoeven schamen. Maar hoe Willeke was, is wel belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden: wat kan er met haar gebeurd zijn? Zoals gezegd, hoor je na haar verdwijning amper iets over haar psychische problemen. In de verhalen die de mensen toen vertelden, lijkt ze een gewoon, rustig schoolmeisje van 15 jaar dat net wat belangstelling begint te krijgen voor jongens. Maar ze had dus eigenlijk 2 gezichten.
Willeke komt in 1987 bij de familie Mulders in Koekangen wonen. Een meisje met rossig, stijl haar, sproetjes en bruin-groene ogen. Ze krijgt een eigen kamer en een cavia. Ze zit op scouting, pianoles en paardrijden en heeft zelfs een eigen pony, Rakur. In Koekangen gaat ze naar basisschool De Rozenbottel.
Ze wist precies wat ze aan ons had. Wij wisten wat we aan dacht ik dat wat we aan Willeke hadden. Dat ging goed.
Willeke heeft de ruimte aan de Koekangerdwarsdijk. De boerderij ligt net buiten het dorp in het groen. Het bestaat uit kleine ruimtes, het is kleurrijk en vol. De gang is lang en overal zijn deuren. De slaapkamer van Willeke telt er twee. Eén naar de gang en één naar buiten. De familie Mulders is een zeer ervaren pleeggezin. Willeke is het 18e en laatste pleegkind van het gezin. Dat bestaat uit vader Piet, moeder Herna en zoon Bart. Dochter Mieke en oudste zoon Wout zijn dan het huis al uit.
Ze is dus hier gekomen nou, kijk maar of het gaat. Met speciale begeleiding, speciale steun. En op een gegeven moment kon zelfs die speciale steun dus wat minder worden, veel minder.
Van gezinsvoogd Roelof Martens weten we dat het niet goed is voor een kind om jarenlang in een tehuis te wonen. Maar we weten ook dat Willeke al in twee pleeggezinnen is gestrand, omdat het geen gemakkelijk meisje was. Waarom wordt dan gedacht dat de familie Mulders het wel kan? Ja, ze zijn ervaren, maar dat kan niet de enige reden zijn, denk ik. Daarom vraag ik dit aan maatschappelijk werker Fred van Asdonk, die Willeke al sinds haar derde levensjaar kent.
Ik herinner me dat ze zeiden van nou, Willeke is dat, dat zal wel onze laatste zijn. Mm-hmm. Maar voor hun was het een uitdaging om te laten zien van, denk ik, van dit kunnen wij ook. En dit gunnen we dit meisje nog een plekje wat binnen een klein gezinsverband zich wat verder zou kunnen uitgroeien. Ja, zij deden aan opvoeden. Mm. Ik denk dat dat wel hun kracht is van, om proberen een stukje puberopvoeding en daarvoor ook nog mee te geven. Soms wil je deze kinderen ook wel warmte meegeven. Nou, dat was niet hun sterkste punt.
Nee.
Maar weet je, dat hoorde ook niet zo bij Willeke. Want juist als je probeerde echt een wat in dat warm contact met haar te krijgen, dan kreeg je dat deksel weer op je neus. Dat deze kinderen die houden dat af.
Warmte was niet het sterkste punt van de familie Mulders, zegt Fred van Asdonk. Het is belangrijk om dat te onthouden. Want de zakelijke, rationele houding van het echtpaar heeft na de verdwijning van hun pleegdochter grote gevolgen. Een heel gewoon leven voor de meesten, maar voor kinderen als Willeke helemaal niet vanzelfsprekend, weet van Asdonk, die jarenlange ervaring heeft. De eerder genoemde hechtingstoornis zorgt ervoor dat Willeke weinig vertrouwen heeft in mensen.
Het normale vertrouwen wat je in mensen hebt, wat je vanuit de opvoeding, bij een normale opvoeding meekrijgt, dat is er dan niet. Je hebt wel verschillende soorten hechtingsproblematieken. Bij haar zal het ook wel, denk ik, een onveilige hechting geweest zijn. In de zin van, ze heeft nooit een constante opvoeder gehad. Ja, dat heeft invloed, dus hechtingsproblematiek, dat heeft dan invloed op het gedrag. Dat kan zijn van dat je extreem angstig bent, bijvoorbeeld. Maar je kunt een hele rits aan voorbeelden noemen. Maar het kan ook zo zijn dat je gewoon heel erg aanwezig bent. Dus dat is per kind vaak ook weer verschillend en wat je hebt meegemaakt. Je staat in ieder geval anders in de wereld. Minder zeker, met minder vertrouwen. Terwijl je dat misschien zelf niet eens doorhebt.
Wat er precies met Willeke is gebeurd in haar jonge leven, daarover wil en mag Van Asdonk geen uitspraken doen. Maar de basis voor de hechtingstoornis die ze ontwikkelde, is al vroeg gelegd.
We hebben wel een dossier meegekregen en uit dat dossier blijkt van dat het toen al niet goed gegaan is, toen ze nog thuis was.
En toen is het eerste jaar voordat haar ouders verongelukten.
Ja. Dus eigenlijk al vanaf de geboorte is eigenlijk al wel... zijn de signalen gekomen van, hier verloopt de verzorging en opvoeding niet zoals je dat als kind mag verwachten.
Wij hebben daar wel verhalen over gehoord, maar kiezen ervoor die niet te delen, omdat we niet zeker weten of ze waar zijn. De ouders van Willeke kunnen hun eigen versie niet meer vertellen. En familieleden die we hebben benaderd, kunnen of willen niet meewerken aan dit verhaal. We hadden hen ook willen vragen wat voor meisje Willeke was. Want in de gesprekken met de hulpverleners gaat het natuurlijk vooral over haar problemen. Terwijl ze toch ook een andere kant moet hebben gehad. Maar we vinden nog wel een vriendinnetje van vroeger. Annemarie Eleveld. Zij leerde Willeke kennen toen hij nog in de Ruiterstee in Smilde woonde.
Ja, Willeke kon snel boos worden om niks. Nou, daar hoef je daar natuurlijk niet beschadigd voor te zijn. Dat kan iedereen wel eens overkomen. Maar snel jaloers als het ging om vriendschappen ook met anderen. Dus dan wilde ze eigenlijk claimen. Boos. Afstandelijk in sommige dingen. Moeilijk om op een bepaalde manier contact mee te maken. En voor haar denk ik ook moeilijk om nieuwe contacten te maken. Ik kon dat gewoon merken in haar gedrag.
We horen van verschillende mensen dat Willeke een paardenmeisje was. Bij de Mulders had ze zelfs haar eigen pony, Rakker. Ze was sowieso graag buiten. Zat op scouting, ze bouwde hutten, fietste veel. En ze liet haar cavia in de tuin lopen.
Veel buiten, bij de familie Mulder hadden ze ook ponies. Dus daar waren we veel, we waren sowieso veel buiten. Ponies, hond, buitenspelen, wat je doet als kind. Computeren deden we ook.
Vriendinnen van Willeke merken ook dat ze anders is. Ze had twee gezichten. Wat mij verder is opgevallen, is dat ze vaak maar één goed vriendinnetje per keer had. Op de middelbare school heeft ze een tijdje deel uitgemaakt van een groepje van drie. Maar dat was opeens voorbij. Uiteindelijk wordt Geke haar hartsvriendin. Voor anderen heeft ze dan veel minder oog. Hulpverleners zijn het er dan ook over eens dat Willeke niet echt in staat was om een relatie aan te gaan. Fred Verastonk noemt ook de naam van Geke. Een vriendinnetje met wie Willeke blijkbaar een bijzondere band had. Geke gaat een mysterieuze rol spelen na haar verdwijning.
Deze Geke heeft wat gezien.
Hoe precies? Dat hoor je in de volgende aflevering.
In de volgende aflevering hoor je meer over de mysterieuze rol van Geke en hoe geruchten over de verdwijning van Willeke een compleet eigen leven gaan leiden. Heb je tips voor ons? Mail dan naar willekedost@dvan.nl. Je luisterde naar de tweede aflevering van de Dagblad van het Noorden podcast Het Verdwenen Meisje. Deze podcast werd gemaakt door Aniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russen en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring en speciale dank aan oud-journalist Ed van Tellingen, die zijn archief en herinneringen met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor. Het historisch audiomateriaal dat je hoorde hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.